Meest al vrij opgewekt deze kant op, maar deze keer heb ik er de hele week eigenlijk al erg tegen opgezien. Ja, dat is aan me te zien, hè? En dat komt door het onderwerp waar ik over moet gaan spreken met u. Ik zag van de week bij het gebouw waar kinderen worden opgevangen op pasdienst, zag ik een vader lopen met zijn kind en die had het in de armen, want dat kind dat wilde niet naar binnen. En die spartelde met armen en benen, dat wilde niet verder. Nou, zo moet u mij maar zien vanmorgen. Een beetje mijn gespartel. Ik vind het prachtig om te zingen, ik geloof Jezus redt, daar sta ik ook helemaal achter. En dan denk ik bij mezelf, nou moet je er eigenlijk een blije evangelisatieboodschap achteraan gaan brengen. Maar dat zit er niet in vanmorgen. En daar heb ik het eerlijk erg moeilijk mee gehad. Ik heb het er nog moeilijk mee. Ik hoop dat het eruit komt vanmorgen. In elk geval moet u dit meenemen. Alles wat ik u zeg vanmorgen, dat heb ik van boven gekregen. En dan zal het er wel een beetje krom uitkomen, maar daar kan ik niks aan doen. Dat is het menselijke in mij. Het is gewoon heel goed dat we heel eerbiedig deze dienst in handen van de Heer gaan leggen samen en het dan van Hem gaan verwachten. Heer, we geloven met heel ons hart dat U ons redt. U hebt ons gered. Daarvoor bent U naar dat kruis gegaan. Daarvoor kwam u naar de aarde. Wat is dat ongelooflijk. O Heer, wat is uw liefde groot, oneindig uw genade. En wat fijn dat we hier nu vanmorgen kunnen zijn, even in de afzondering. De dagen nemen ons zo in beslag dikwijls. Er komt zoveel op ons af. Fijne dingen, maar ook erg moeilijke dingen. Maar nu kunnen we dat even laten rusten en afgestemd worden op u. We hebben uw boodschap nodig. En er zijn van die zondagen, dan komt er zo'n blijde boodschap op ons af. Heer, dan kunnen we wel zingend naar huis gaan. Maar u hebt ons ook wel eens andere dingen te zeggen. En hoe dat nou vanmorgen moet, dat weet ik ook niet. Dat ligt helemaal aan u. Dat ligt in uw handen. En daarom wil ik samen met deze zusters en broeders me gewoon maar onderwerpen aan u. En u zeggen, Heer, spreekt u maar. Spreekt u maar tot ons. Zegt u maar wat u van ons wilt. En neemt u uit onze harten en uit onze gedachten alles weg wat een ontmoeting met u vanmorgen in de weg zou kunnen staan. Verheerlijk daarin uw naam. Uit genade. Amen. Om moed te verzamelen zingen we eerst een lied. Dan blijven zij ook een beetje in beweging. Dat is ook goed voor de botten. 44 uit Opwekking had ik opgezocht. Dat was ook al zo moeilijk om liederen te vinden. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Nou, zo'n mooi lied. 44 uit Opwekking.
Oh.
Lieve muzikanten, ik lees een paar versen en dan gaan we nog een lied zingen en dan mogen jullie uitrusten. Ik lees met u 1 Timotheüs 2. Vanaf het eerste vers en ik lees de eerste 7 versen. Ik vind het een moeilijk gedeelte hoor, dat zeg ik u eerlijk. Ik lees expres niet na het 7e vers, want dan kom ik er helemaal niet meer uit. Zoals evenzo dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen en onderdanig zijn. Ik wil geen herrie hier natuurlijk. Dus ik ga met u nadenken over die eerste 7 versen en dan zal u meteen doorhebben waarom ik het zo moeilijk vind, want het begint al met ik vermaan u. Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld. Ik spreek de waarheid en geen leugen, als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Tot zover. We zingen met elkaar 461. Mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als u.
Jesus, my Redeemer.
U hebt het natuurlijk wel eens gezien. Ik heb hier spiekbriefjes. Want ik kan niet alles uit mijn hoofd. Spiekbriefjes dus. En ik heb boven mijn eerste spiekbriefje staan een stil en rustig leven. Dat is niet van mezelf. Dat komt uit de Bijbelgedeelte wat ik zo even met u gelezen heb. Een stil en rustig leven. Klinkt dat niet aantrekkelijk? Er is niet zoveel op de televisie, maar wat ik nog wel eens leuk vind, dat is de reclame. En dan vooral die reclame van Zwitserleven. Die man die daar zit in die prachtige strandstoel, zo'n heerlijke tropische versnapering in de hand, ergens dobbert zijn jacht op de zee en hij geniet het Zwitserse leven gevoel. Een stil en rustig leven wat de financiën betreft. Maar is het niet zo dat we dit eigenlijk ook wel eens zouden willen hebben in geestelijk opzicht? Er is tenslotte zoveel onrust in de wereld. Laat er dan tenminste in ons leven geestelijk gezien rust zijn. Stil en rustig. Wilt u dat? Dat kan. Ja, ja, dat kan. De Bijbel geeft het antwoord. Paulus schrijft aan Timotheus dat het mogelijk is een stil en rustig leven te hebben, maar je moet er wel iets voor doen. Er is een voorwaarde. Laat ik u dit in de eerste plaats even zeggen. Paulus roept Timotheus op om de gemeente te vermanen. Daar houden we niet van. Wij willen bemoedigd worden. Het is precies zoals laatst eens iemand zei na een dienst tegen mij. Toen had ik ook een beetje een moeilijk onderwerp behandeld, denk ik. En de broeder zei tegen mij, moet u eens goed luisteren. Ik kom niet naar de dienst om op mijn vestje getikt te worden. Ik kom om bemoedigd te worden. En daarom hoor ik het liefst maar evangelisatie preken. Dat kan ik me wel voorstellen, want als je tot geloof gekomen bent en je hoort een evangelisatietoespraak, dan kun je bij jezelf denken, dat is allemaal voor die ander. En dan kun je hopen dat die ander tenminste een beetje gaat luisteren. Maar zou het niet zo zijn dat elke bemoediging begint daar waar mensen zich laten vermanen? Vermanen, dat is toch niet slecht? Ja, natuurlijk daar waar mensen met opgeheven vinger naar je toe komen, zonder dat ze in de gaten hebben dat er ook nog vingers naar henzelf wijzen, daar word je naar van. Dat is niet vermanen, dat is bekritiseren. Dat is een ander eens lekker op zijn nummer zetten. Maar laten wij nou vanmorgen ter harte nemen wat we kunnen lezen in Prediker 4, vers 13. Ik zal het u voorlezen, daar staat, beter is een arme, maar wijze jongeling dan een oude, dwaze koning die er niet van wil weten zich te laten vermanen of zich te laten waarschuwen. Dat is duidelijke taal. Je hebt van die mensen die zeggen, wat verbeelden ze zich wel? Ook die kerels die op de kansel staan, wat verbeelden ze zich wel? Ik weet zelf wel wat er in de Bijbel staat. Ik denk altijd maar dat je beter maar te maken kunt hebben met die rustige, stille, bedeesde mensen die zich nog eens wat laten zeggen omdat ze willen leven tot eer van God. Het gaat er ons vanmorgen om dat de weg gewezen wordt naar een stil en rustig leven. Waar begint dat? Nou, u leest het meteen in dat eerste vers wat ik u voorgelezen heb. Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden. Voorbeden dus. Dat is bidden voor een ander. Dat is dat je zo in beslag genomen wordt door de nood van een ander, dat je het niet na kunt laten om daarvoor te bidden. Hebt u dat nou ook, dat u altijd zo druk bezig bent met voor uzelf te bidden? Ik moet u eerlijk zeggen, daar heb ik mijn handen al vol aan. Mezelf. En mijn kinderen en mijn kleinkinderen, dat is toch belangrijk? Dan hier en daar een goede vriend of vriendin, maar verder. Laat ik u vertellen hoe ik aan dit onderwerp gekomen ben. Want dat was helemaal niet zo leuk. Ik heb toen eigenlijk een draai om mijn oren gekregen. Ik ging ergens voor, kort geleden, en na afloop van de dienst gingen we samen, de broeders en de zusters van de kerkraad en ik, naar de kerkraadskamer om te danken. Zoals we dat hier ook doen. Altijd een fijn moment. En toen we daar stonden, toen zei ineens een van die broeders, Er wordt bij ons eigenlijk nooit gebeden voor het koninklijk huis en voor de regering en zo. En ineens kom je dan tot de ontdekking, met een schok, dat dat zo is. U mag het eerlijk zeggen, hebt u mij wel eens voor de koning horen bidden hier? En voor Mark Rutte? En voor Pechtold en voor al die jongens in de regering? Doen jullie dat wel? Het staat hier. Het staat hier in dat Bijbelgedeelte, dat is zo vervelend. Stond het er nou maar niet? En als het zo is in ons leven, als we zo weinig toekomen aan de ander en als we zo weinig toekomen aan diegenen die hier genoemd worden, dan lijkt ons leven op niets, in niets, op dat van mensen die we tegenkomen in de Bijbel. En dat willen we nu juist graag wel. Die mensen die bezig zijn God en de naaste te dienen. Weet u dan, dan krijg je het moeilijk als je achter je bureau zit. En dan krijg je het moeilijk als je iedere keer maar weer, als het ware, op je schouder getikt wordt, als je door je Bijbel bladert en denkt, nou ga ik iets moois opzoeken, en dan is het net alsof er iemand op je schouder tikt en zegt, nee, niet dat, dat moet je hebben. En dan telkens maar weer terugkomen bij 1 Timotheus 2. Dat is heel vervelend, weet u dat? Dat heb ik gaan zoeken. En ik vond iets in 1 Samuel 12. Als Israël bedreigd wordt door de Filistijnen. Als de mensen zich helemaal geen raad weten, dan gaan ze naar Samuel toe. En dan zeggen ze eigenlijk maar 1 ding. Dan zeggen ze, bid voor ons. En dan weet u wat Samuel dan zegt. Samuel zegt dan, het zij verre van mij dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden. Ziet u het? Samuel ziet het als een zonde als hij zou stoppen met de voorbeden. En dan denk ik, lopen wij niet het gevaar in diezelfde zonde te vallen, als wij gewoon maar vergeten dat er opdrachten in de Bijbel staan. Ik bladerde verder in de Bijbel en ik kwam bij Jesaja 59 terecht. En dat moet u eigenlijk lezen vanuit de Statenvertaling. Daar zegt Jesaja dat de Heere God zegt, hij zag dat er geen voorbidder was en hij ontzette zich. Jesaja 59, vers 16. God zegt dus als het ware, hoe is het mogelijk dat er niemand voor de mensen gaat bidden? Wat is er een nood in de wereld, nietwaar? En wat is er een zorg in de gezinnen? En wat is er een armoede in veel gemeenten? En als we heel eerlijk gaan worden, dan moeten we zeggen, wat hebben we toch ongelooflijk veel terrein prijsgegeven. Aan alle kanten dreigt gevaar. En die grote gemene tegenstander van God infiltreert in gezinnen en in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Worden we nou opgeroepen om de straat op te gaan en te demonstreren? Wel nee. We worden opgeroepen om te bidden. Voorbeden. Ik ga u een paar voorbeelden geven. Er komen op een dag een paar engelen bij Abraham. En ze zeggen tegen Abraham, de Heere God gaat Sodom en Gomorra verwoesten. Er wordt zo verschrikkelijk gezondigd. Het is zo erg. We zien het vanuit de hemel. Ik kan het niet langer aanzien, zegt God. Ik ga daar naartoe. En ik ga ze verdelgen. En dan staat er zo'n mooi zinnetje. Als ze weggaan, dan stapt Abraham naar voren. En dan staat er, en Abraham bleef nog staan voor de Heere. En dan zie ik in gedachten altijd Abraham staan zo met weliswaar een bevende, maar toch opgeheven hand. Ho, 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 wacht u nou even alstublieft met dat oordeel. Wacht nog even, want stel u toch eens even voor. Denk er goed aan de leven, zoveel goede mensen. U gaat ze toch niet allemaal verdelgen met de goddeloze Heere God. Wacht u nog even, stel u voor dat er... En dan gaat Abraham bidden. En dan gaat God zo ver met hem mee... Dan zegt God, nou, Abraham, ik zal je ter wille zijn, jongen, als er 10 rechtvaardigen gevonden worden, dan spaar ik Sodom en Gomorra. Voorbeden. Er waren alleen geen 10 rechtvaardigen. Nog een voorbeeld. Israël is in de woestijn, Exodus 17... En de Amalekieten vallen aan, en dat is zo'n gemeen volk, die vallen altijd aan waar het leger zwak is, achteraan, waar de vrouwen en de kinderen lopen. Amalek valt aan en ach, ze zijn pas uit Egypte, zeg, wat weten ze van oorlog voeren, wat weten ze van vechten. En toch, daar gaat een man een heuveltop op, Mozes. En hij richt een staf omhoog, diezelfde staf... waarmee hij op de Schelfzee sloeg. En hij staat daar te bidden voor de mensen daar beneden die aan het vechten zijn. Heere God, help ons alstublieft. En hij kan dat niet volhouden, deze Mozes, met die staf in zijn hand. Dat kan hij niet volhouden. Probeer het maar eens hoor, probeer het maar eens. Misschien een beetje simpel voorbeeld, maar als je een tuintje hebt of een balkonnetje, ga maar eens even in dat tuintje staan of een balkonnetje met de bezemsteel in uw hand. En ga maar zo staan, eens kijken hoe lang je het volhoudt. Weet u wat er gebeurt? Het gaat hier zeer doen en je armen worden zwaar. En op een gegeven moment lijkt die simpele bezemsteel loodzwaar. Nee, Mozes redt dat niet. En er komt Aaron erbij. En er komt Hur erbij. En wat heb je dan? Dan heb je de eerste bidstond. Samen zingen, samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Ja, ja. In Exodus 17 begint het al. Voorbeden. Nog één voorbeeld. De grote voorbidder. De Heer Jezus Christus, hij is kapot geslagen, hij heeft een dode kroon op het hoofd, hij lijdt ongelooflijk en hij wordt aan een kruis geslagen en als hij hangt aan dat kruis, dan zijn zijn armen uitgebreid en dan zegt hij, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Voorbeden. En als ik dan denk aan die uitgebreide armen, dan denk ik, hij wil God en de mens weer bij elkaar brengen. Vandaar dat gebed. Voorbeden. We moeten bidden voor mensen die verantwoordelijkheid dragen in de wereld. We moeten bidden voor het koninklijk huis en voor een kabinet waar we soms helemaal niet achter kunnen staan. Zal ik eens wat zeggen? Ik vind het helemaal niet moeilijk om voor u te bidden. Ik wil dat ook wel beloven. Dat ik regelmatig voor deze gemeente zal bidden.
Doe je het dan voor mij ook?
Huh?
Doe je het dan voor mij ook?
Beslist. Dus dat vind ik ook niet moeilijk. Ik vind het helemaal niet moeilijk. Ik ken hem niet, maar ik vind het niet moeilijk om... Die kijkt toch vriendelijk? Helemaal niet moeilijk om daarvoor. Ik vind het niet moeilijk om voor jullie te bidden. Maar moet ik voor een terrorist bidden? van zo'n smeerlap die met een bom in zijn hand tussen de menigte in gaat staan? Moet ik bidden voor een pedofiel die kinderen misbruikt, verkracht? Moet ik bidden voor zo'n vent die vrouwen aanrandt? Moet ik bidden voor een wapenhandelaar? Ziet u dat ik het moeilijk heb? Want dan lees ik Paulus en dan zegt hij: Kees jongen, ik vermaan je te bidden voor alle mensen. Voor alle mensen. Dat komt dus op de eerste plaats. Wonderlijk is dat trouwens. Als Israël in ballingschap wordt gevoerd naar Babel, u weet wel het huidige Irak, waar een dictator heerste toen al, waar zo ontstellend veel goddeloosheid was en waar die arme mensen zomaar naartoe gedreven werden zonder dat ze wisten waar ze komen zouden. Toen kwam Jeremia ook nog eens een keertje aanzetten met een boodschap en hij zei in Jeremia 29 vers 7, zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen voeren en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede is uw vrede gelegen. En Babel was helemaal niet godsdienstig. Babel was vijandig. En dat is het nog. En toch moet er voorbeden gedaan worden. Nederland heeft voorbidders nodig. Want wij leven in een land waarin alles getolereerd wordt. En de meest bekende zin van deze tijd is: het moet kunnen. Hoort u dat ook wel? Het moet kunnen. Alles moet kunnen. Als Amsterdamse grachten stampvol liggen met boten, met mensen die daar bijna helemaal naakt op rondvaren om zo te laten zien wie en wat ze zijn, dan zeggen veel gelovigen: het moet kunnen. En ze staan aan de kant te kijken. Ik weet het zeker. Dat is wat anders dan voorbeden. En het is totaal anders dan wat de Bijbel zegt van u en van mij. Wie weet wat de moeilijkste tekst in de Bijbel is? Zou ik het u zeggen? Efeze 4 vers 20. Daar kijkt Paulus u aan en hij zegt: gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Zo moet ik naar buiten komen. Als iemand die Christus heeft leren kennen. Voorbeden. Billy Graham zei: een christen zonder gebed is een christen zonder kracht. En u en ik, we kunnen er zo dierbaar van getuigen wat we zijn, hè, als gemeente. Hoe zeggen we dat ook weer? Een woonstede Gods, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. Maar als die heilige natie en dat volk Goden ten eigendom gevraagd wordt om naar de bidstond te komen, dan zijn net als bij de verkeerspolitie alle smoesen bekend. Ik zei van de week tegen een van mijn kleinzonen, want ik was hiermee bezig: ik snap jullie niet. Er komen 8 of 10 mensen op de bidstond. Wat is dat nou met zo'n hele gemeente? Jij komt er ook niet. Ja, maar wij bidden als jeugd zelf. Ja, maar dat staat er niet. Je bent een gemeente. Samen bidden. Samen zoeken. Samen werken. Voorbeden. Ik heb een prachtig leven achter de rug. Met veel dieptepunten. Maar ongelooflijke hoogtepunten. En de hoogtepunten waren altijd die momenten dat ik met een ander neer mocht knielen om naar de Heer Jezus te brengen. Dat is zo'n mooi werk. En het is zo mooi om de mensen het evangelie te brengen. Ja. Maar weet u wat ik altijd het moeilijkste gevonden heb? Als u dat aan mijn vrouw vraagt wat ik het moeilijkste vond, dan zei ze, hij vond het moeilijkst om op kraambezoek te gaan. Dat is ook ergens wel waar. Want als ik op kraambezoek moest, moest ik altijd het kindje vasthouden en dan was ik doodbang. Ik vond het zo eng. Maar het moeilijkste vond ik altijd de aankondiging van de bidstond. En waar dat ook was, en als je dan zelf aanwezig was, misschien wel als eerste, dan zat je te wachten. Hoeveel van de pakweg 120, 150, 200 mensen uit de gemeente zullen er komen? En dan was je blij als er 12 waren. Ik weet niet of God daar nou zo blij mee was, hij heeft wel geluisterd altijd. Maar dan denk je, dat is het stiefkind in de gemeente, hè? De voorbeden, wat net op de avond dat er bidstond is. Is er op de televisie iets wat je niet kunt missen? Het is of de duivel ermee speelt, nou dat doet hij ook. Dat is het nou juist. Maar als wij niet samen bidden, als er geen voorbeden is, dan is er ook geen kracht. Want in de voorbeden hebben Gods kinderen gemeenschap met elkander en met de Heer. Wij hadden vroeger, ik heb er geen verstand van hoor, eerlijk niet, een schilderij thuis. Ik heb geen verstand van schilderijen, dat zeg ik eerlijk. Als mensen zeggen dat is mooi, dan vind ik het ook mooi. Maar mijn vader die hield ervan en wij hadden aan de wand een stilleven, zei hij dan. Een stilleven. En dat was een tafel en een fruitschaal en een appel ernaast. En weet u, als je nou naar dat schilderij keek, die appel die lag zo aan de rand van de tafel, dan dacht je altijd, die valt er direct af. Zo mooi kan een schilderij zijn. Een stilleven. Maar veel levens van gelovigen lijken op stillevens. Alleen, ze vallen niet uit de toon van deze wereld. Ze zijn niet zichtbaar. Je zit niet in spanning te kijken. Wat gebeurt er in het leven van die jongen, dat meisje, die man, die vrouw? Wat gebeurt er in dat gezin allemaal dat ze zo blij door het leven gaan? En waar halen ze de kracht vandaan? De kracht. We moeten er uitspringen. Echt waar. We moeten er uitspringen. En waar onderscheiden christenen zich van anderen? Nou, in de voorbeden. Wat een ander nooit zal doen, bidden voor zijn buurman, dat doet de christen wel. Voorbeden. Ik vermaan u dan allereerst. Dat is, zo staat het er. Ik vermaan u dan allereerst. Dus pas op, niet een stil leven, maar een actief leven. Bruikbaar voor de Heer. Want de kracht van de gemeente ligt in de voorbeden voor elkaar en voor anderen. En als je nou echt gebeden hebt voor de ander, dan komt er rust in je hart. Want je weet dat het waar is wat ook in dat gedeelte staat, dat God wil dat alle mensen behouden worden. Dus als wij bidden, dan zorgt Hij. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Niet alleen zingen, maar ook doen, dan beleeft u het. Een stil en rustig maar bovenal blij leven. Amen.